Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.
De gast in deze aflevering is Karen L. de Groot. Host is Henk-Jan Oud.
Vandaag is onze gast Karen L. de Groot. Karen L. de Groot studeerde gezondheidswetenschappen en promoveerde in de gezondheidseconomie. Ze is momenteel hoogleraar Health Technology Assessment aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en directeur van het Instituut van Medical Technology Assessment. Daarnaast is ze lid van de Gezondheidsraad en van de Commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen, de zogenaamde CIBOM van de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie. Haar belangrijkste wetenschappelijke interesses betreffen de kosteneffectiviteit van interventies en geneesmiddelen en outcome studies, zoals bijvoorbeeld in registries. Ze publiceerde veel en gezien de actualiteit van haar leeropdracht is ze regelmatig in de publiciteit. En ik ben ook heel blij dat ze hier te gast wil zijn in de studio van het Pivot Park hier in Os. Karen, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, je leeropdracht is Health Technology Assessment. Laten we eens beginnen met de vraag, wat is dat precies?
Ja, Health Technology Assessment, ik vertaal het meestal als evaluatieonderzoek. En evaluatie is natuurlijk heel breed. En waar kijken we naar? We kijken eigenlijk niet alleen naar doelmatigheid, kosteneffectiviteit. Maar we beginnen allereerst altijd met de klinische meerwaarde. Als een interventie of een nieuwe behandeling een meerwaarde hebt, dan moet je ook kijken van kunnen we het ons veroorloven. Dus doelmatigheid is dan belangrijk, budget impact. Maar soms zijn er ook andere aspecten van belang. En je kan ook denken bijvoorbeeld aan organisatorische aspecten. Hoe kunnen we het zorgen dat het bij de patiënt komt? En sommige interventies zijn wat ingewikkelder dan andere. Dus dan moet je daar ook aandacht aan geven. Maar het kunnen ook ethische of juridische aspecten zijn die je mee moet nemen. En dat al, zeg maar, omvat Health Technology Assessment. En het belangrijkste doel is eigenlijk om informatie te geven voor besluitvormers of je iets wel of niet moet gaan vergoeden.
Ja, en dat is in principe niet alleen van toepassing voor geneesmiddelen, maar ook voor andere interventies.
Jazeker, ja. Daarom is ook de term technology, technologie, medische technologie. Het gaat dan niet alleen om nieuwe geneesmiddelen, nieuwe kankergeneesmiddelen of andere geneesmiddelen. Het kunnen ook nieuwe therapieën zijn. En heel actueel op dit moment zijn de cel- en gentherapieën bijvoorbeeld, die ontzettend duur zijn. Maar het kan ook een nieuwe radiotherapie zijn of een nieuw screeningsprogramma enzovoort.
Ja, en ik heb het gevoel dat het vrijwel uitsluitend over geneesmiddelen gaat in dit soort discussies. Maar is er ook meer discussie over gebruik van operaties bijvoorbeeld, robots die in de chirurgie worden gebruikt, dat soort dingen. Worden daar ook dat soort assessments op losgelaten?
Als het goed is, wel. Zeker als het een nieuwe, dure andere technologieën zijn. En een van de eerste nieuwe technologieën waar ik mee van doen, dat was de PET-scan, de nieuwe PET-scan. En tegenwoordig heet PET-CT. En hoeveel moeten we dan ook hebben in Nederland? Ja. Hè? En op een gegeven moment werd dat eigenlijk een soort prestige kwestie. Elk ziekenhuis wilde dat eigenlijk wel. Terwijl je, als je kijkt naar aantallen, zou dat best wel beter kunnen concentreren, zeg maar, in een aantal ziekenhuizen. Dus als het goed is, kijk je daar ook naar. Maar alle aandacht, zoals je inderdaad terecht ook zegt, gaat vooral ook naar de nieuwe dure geneesmiddelen.
Ja, ja. Want die dure of elk geneesmiddel, die wordt in Europa meestal centraal beoordeeld door het Europese Geneesmiddelenagentschap, de EMA. Nou, dan is er een goedkeuring. En dan heb je alsnog die Health Technology Assessment die daarna nog een keertje plaatsvindt. Is dat dan ook echt nodig? Want er is toch eigenlijk al een beoordeling geweest op basis van de wetenschappelijke data?
Ja, de beoordeling door de Europese, door EMA, is vooral op werkzaamheid van een middel. Doet het wat men zegt? En is het veilig, de safety? Maar om in een land, zeg maar, vergoed te worden, moet in elk land, alle 27 Europese landen, apart vergoedingsaanvragen gedaan worden. En in veel landen moet je dan ook een soort farmaco-economisch dossier overleggen. En dan gaat het vooral om kosteneffectiviteit en budget impact, zeg maar.
Ja, en dat moeten dus de bedrijven in al die landen separaat doen. Dus dan moeten voor elk land waarschijnlijk ook een heel verschillend dossier indienen. Want in al die landen is de zorg verschillend.
Ja, dat is inderdaad ook een van de redenen dat natuurlijk nieuwe middelen niet gelijk ook beschikbaar zijn voor patiënten. Hè. Dus het snelst gaat in Duitsland. Daar wordt vrij snel toegelaten. En de fabrikanten richten zich dan ook vooral op de grotere landen. Dus ook Duitsland, Engeland, Nederland, België komen natuurlijk wat later aan bod. Dus dat wil zeggen na EMA-registratie dat je soms 1-2 jaar moet wachten voordat een geneesmiddel hier op de markt komt. Terwijl in Oost-Europese landen het nog veel langer gaat duren als het al daar beschikbaar komt.
Ja. En in Nederland wordt dat door het Zorginstituut gedaan, hè?
Ja, dat klopt.
En goed, er zijn eigenlijk heel veel discussies over inderdaad de tijdsduur, dat het allemaal veel te lang duurt. Ik meen dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, die schrijft daar regelmatig over, 2 jaar denk ik dat het nu gemiddeld duurt. Is dat, wat vind je daarvan? Klopt dat trouwens, dat getal? En wat vind je daarvan?
Nou, dat getal, dat klopt wat mij betreft eigenlijk niet. Maar dat komt omdat in de berekeningen een aantal middelen die langer dan 1000 dagen zeg maar in de sluis zitten. Want dat noemen we eigenlijk de wachttijd noemen we de sluisperiode. Ja, ja. Die zijn niet meegenomen. Dus eigenlijk zou het, als je dat wel mee zou nemen, nog iets langer zijn. En je weet ook dat natuurlijk vorig jaar een aantal middelen een negatief advies hebben gekregen. Dus niet voor vergoeding in eerste instantie in mee kwamen.
Dus het is nog langer dan 2 jaar, dus eigenlijk, dus dat, zeg je?
Ja, zeker weten. Ja.
Okay. En dat, neem ik aan, vind jij net zoals ik uitermate ongewenst?
Zeker weten, ja. Ja, een van de nieuwe behandelingen in de hematologie, de CAR T-cel therapie. Ja. In Nederland hebben we nog maar 1 product vergoed voor 1 indicatie, terwijl in andere landen dat al veel meer is. Terwijl het voor patiënten echt wel hele goede prognoses ook geeft. Maar het is wel een hele dure behandeling. Het kost zo 3,5-4 ton, zeg maar, per patiënt.
Waarom duurt dat zo lang? Ik bedoel, waarom zijn we daar? Is dat een, sommige kwade geesten beweren wel eens dat het een opzettelijke strategie is van de overheid om op die manier druk op de fabrikanten uit te oefenen om de prijs te verlagen? Is dat het? Of is het, wat denk je, wat is de reden waarom dit allemaal zo lang moet duren terwijl andere landen het veel sneller kunnen?
Ja, dat is denk ik niet zo eenduidig, zeg maar. En het zal ook wel per fabrikant en per product ook verschillen. Er wordt een dossier ingediend, farmaco-economisch dossier. Daar komt een bepaalde eisen uit, een kosteffectiviteitsratio. En die uitkomst die geeft een bepaald getal of een waarde. En wij hebben een drempelwaarde van €80.000... dat we willen vergoeden voor nieuwe middelen gegeven, dan een hoge ziektelast ook nog. Dus
en die 80.000 die hebben we al 10, 15 jaar geloof ik. Hè? Die waarde is nooit omhoog gegaan.
Die waarde is nooit omhoog gegaan. Dus dat zouden we ook nog misschien een prijsindex op kunnen loslaten. Maar hij zou ook nog, als je het opnieuw uit zou kunnen rekenen, zou het ook nog naar beneden kunnen. Als we met nieuwe, dan zou die ook nog richting 50 kunnen. Dus
okay.
Dat is
ja,
een andere,
ja, andere discussie.
Dat is een andere discussie, een ander verhaal. Dus het, als er dus een kostiteitsratio of een waarde uitkomt van zeg maar €200.000, dan snap je dat als je om onder die 80.000 drempelwaarde te komen, moeten aardig wat kortingen gegeven worden.
Ja.
En die kortingen kunnen soms oplopen tot 60%, 70%, 80% om zeg maar doelmatig te zijn. Ja, je snapt dat fabrikanten dat niet zo zouden zonder meer doen.
Ja.
En ik denk ook de ene fabrikant dat makkelijker doet dan de andere. En gemiddeld worden nu rond de 40% korting gegeven over alle middelen dat wij weten.
Vergeleken met de prijs die de fabrikant eerst als instantie voorstelt.
De zogenaamde lijstprijs, ja. Inderdaad. Ja.
Ja, want dat is natuurlijk altijd de prijs die we zien. Hè. We hebben het altijd over de lijstprijzen. Maar in wezen zijn de prijzen van de middelen die op de markt zijn na die onderhandelingen, die zijn stukken lager en die weten we niet.
Die weten we niet, nee.
En dat is altijd maar een beetje gissen. Dus, dat is uitermate onbevredigend ook wel.
Ja, ja, maar ja, dat schijnt zo, ja. zo te horen.
Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, want dat heeft natuurlijk impact op prijsdiscussies in andere landen.
Ja, maar een van de redenen denk ik dat wij in Nederland misschien ook wat langer erover doen is dat we zijn natuurlijk een klein land. Dus voor een fabrikant is het ook een kleinere markt. Als Duitsland tegen zou gaan liggen, dan
ja,
is het natuurlijk een ander probleem.
Wat meer urgentie dan. Ja. Maar goed, oké, dus die HTA-beoordeling, de evaluatieonderzoek, dat wordt beoordeeld door het Zorginstituut. Maar jij zit ook in de commissie, de CIBON, de Commissie voor Beoordeling Oncologische Middelen. Dus daar wordt het nog een keertje gedaan, toch? Daar is als het tenminste gaat om oncologische middelen, dan is de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie, die gaat nog een keer een assessment doen om te kijken wat de kosteffectiviteit van die middelen is.
Nee,
of heb ik het verkeerd?
Dat heb je inderdaad.
Oké, leg het maar uit. Leg het maar uit wat de CIBON dan nog daaraan toevoegt.
Nee, we hebben een EMA-registratie. Dat is vaak natuurlijk een publicatie van de klinische resultaten. En dan kijken we van, heeft dat middel ook wel een meerwaarde? De EMA die kijkt vooral van, werkt het? en is het veilig.
Ja, ja.
Maar als een middel best wel wat bijwerkingen hebt en je leeft 1-2 maanden langer, willen we dat dan alle patiënten geven? En daar kijkt eigenlijk dus de commissie BOM, de CIBOM, naar. En dan kijken we eigenlijk op basis van criteria. Van, nou, we willen eigenlijk dat het dan een bepaalde aantal maanden langer leven. Of progressietijd het langer, korter is eigenlijk.
Ja. Maar wat doe jij in die commissie dan als zorgeconoom?
Wij kijken eigenlijk vooral. Ik ben dus behalve gezond ook gezond wetenschapper.
Ja.
Kwaliteit van leven is een belangrijk iets. En we kijken dus wel naar kosten. Maar meer als we geven een indicatie wat eventueel de meerkosten zijn. Dus wij geven er geen oordeel aan in de criteria die we toepassen. Maar we geven wel een indicatie dat het ziekenhuis of de arts weet wat het voor gevolg zou kunnen hebben.
Ja, ja. Maar dat speelt.
Het zijn gewoon puur de kosten van de geneesmiddelen en dan de kosten van de controlegroep worden eigenlijk dan.
Ja, want we zullen daar niet in detail op ingaan. Er zijn al recentelijk hele discussies geweest binnen de NVM over de zogenaamde paskwil-criteria. Die...
Ja, dat zijn de criteria die ik bedoelde.
Ja, en dus die zijn aangescherpt. Kun je het wel omschrijven, denk ik. Als enige land in Europa.
Nog wel.
Nou ja, maar goed, we zijn als enige die dat dan doen. Maar dat is dus niet ingegeven door kostenoverwegingen.
Nee, zeker niet. Nee.
En wat zijn dan wel de overwegingen?
Van willen we patiënten middelen geven met al wat bijwerkingen verdienen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld ook AMR-masterclip.
Dat moet je even nog een keer zeggen.
Sorry, een middel voor borstkanker pas in het nieuws ook geweest. Moeten we dat gaan vergoeden als de progressievrije overleving, dus de ziektevrije periode, nou iets verschilt op 4 jaar... en de overleving zeg maar helemaal gelijk loopt. Moeten we dat willen? Die patiënten hadden heel veel diarree enzovoort. Wil je dat dan al geven als onderhoudsbehandeling? Of zeg je, nou, we wachten af. Als het fout gaat, gaan we alsnog behandelen met een nieuw middel. En dat kan ook datzelfde middel nog zijn. Kosten zijn dus natuurlijk laag. De patiënt heeft veel minder bijwerking. En de overleving maakt niet uit. Dus het is natuurlijk een afweging van willen we maar alles doen wat er kan tegenwoordig, als je misschien op een andere manier het voor de patiënt ook wel prettiger kan maken.
Ja, het is health technology. Het is een lastige discipline. Het zijn nou veel technische termen. Incremental cost effectiveness ratio, quali.
Ja.
Kan jij in een paar zinnen uitleggen wat een quali is? Wat een term die heel veel gebruikt wordt in de gezondheidseconomie?
Ja, de quali is een quality adjusted life year. En dat betekent eigenlijk levensjaren corrigeren voor kwaliteit van leven. Dus je kan je voorstellen als iemand een jaar langer leeft en hij voelt zich picobello. We geven een waarde aan dat leven van 1. Dan is een 1 lijfje hetzelfde als 1 quali. Maar stel je voor dat iemand heel veel bijwerkingen heeft, of heel erg misselijk is, of heel erg moe is, en dat hij allerlei dingen niet kan doen, of heel angstig is. Dan zeg je, nou eigenlijk is die kwaliteit van leven een stuk lager dan dat het perfect is. Stel dat die dan een half is, dan zou het dus een half keer die 1 extra levensjaar die vermenigvuldiging zijn. Dus dan is het een halve quali. En op die manier bereken je dat eigenlijk ook. En je deelt hem eigenlijk op in periodes. Hè. Dus in kankerbehandeling doen we het vaak opdelen in gezondheidstoestanden, ziektevrij, dat er een remissie is en hoe nieuwe behandelingen. En ook het laatste stukje van het leven is vaak ook wat een lagere waarde. En dat tel je dan eigenlijk bij elkaar op, die berekeningen.
Ja, en dat is een belangrijke methode om de kosteneffectiviteit van nieuwe interventies te berekenen.
En dan gaat het altijd natuurlijk
dan gaat die 80.000 euro ook over, waar je het eerder over had.
Wat belangrijk is, dat je het altijd ten opzichte van een standaard behandeling doet. Dus je had het net ook over incremental. Dat incremental wil eigenlijk zeggen het verschil.
Ja.
Dus dat verschil tussen de nieuwe behandeling en de oude behandeling. En dat geldt wel voor de kosten. En dan gaat het om alle kosten. Niet alleen om de kosten van het geneesmiddel, maar ook van de kosten van de opname en allerlei andere kosten nemen we mee. En het verschil in effecten. En dat is vaak de quali in dat geval. Ja. Ja.
Je bent ook directeur van het Instituut Medical Technology Assessment, IMTA, komen we kort jullie af, geloof ik. Wat is dat voor? Is dat iets separaats, wat losstaat van een universiteit? Of is dat een...
Het IMTA is eigenlijk geleerd aan de universiteit en dat is eigenlijk ooit ingegeven. Het is opgericht in 1988 door Frans Rutte destijds en Paul van der Maas, om eigenlijk iets sneller te kunnen reageren op vragen uit de markt. We doen dus studies in opdracht van vaak ook fabrikanten, maar dat kunnen ook overheid of de Europese Commissie zijn. En eigenlijk willen we wel altijd onafhankelijk onderzoek. En een academische hoogwaardig onderzoek. En ook nieuwe dingen ontwikkelen enzovoort. En dat dan ook weer toepassen. Het is dus geleerd aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Dus de school waar ik dan ook hoogleraar ben. Maar het is eraan geleerd. En we doen heel veel ook met personeel. Zeg maar, hebben we zowel in IMTA zitten. Maar ook samenwerken met de afdelingen daarbij.
Ja, en dus de uitvoer de opdrachten van derden. Inclusief fabrikanten, ja. Zeg je. Dus die weet je ook te vinden.
Zeker weten, ja. Ja.
Wat, heb je dan een grote stem daarin? Hoe onafhankelijk ben je dan in dat soort opdrachten?
Ja, in onze contracten willen we dus altijd onafhankelijkheid. Dus staat dat er ook in. En ook publicatievrijheid. En dan zie je ook wel dat er een selectie tussen fabrikanten. Hè. Sommigen vinden dat best spannend en die willen dat niet vooraf al geven. Want we zijn al best kritisch ook met beoordelen van uitkomsten. Het voordeel als wij een dossier maken en je gaat dat, je levert dat in bij bijvoorbeeld een zorginstituut of bij een ander land, zeg maar. Dat ze wel weten dat er goed naar gekeken is. Ja. En dat wordt wel gelijk serieus genomen. Dus ik denk de uitkomsten worden eigenlijk wel ook overgenomen.
Ja, dus dat is eigenlijk een soort stempel van kwaliteit als jullie daarna gekeken
dankjewel,
hebben.
Ja, ik denk wel dat je dat zo mag zeggen.
Ja. En ja, daar maak je de winst mee, denk ik, als instituut, of niet?
We hebben geen winsthoogmerk. Als we winst maken, dan stoppen we dat eigenlijk weer in toch het ontwikkelen van nieuwe methodologieën, nieuwe dingen uitvinden eigenlijk. We zijn ook met vragenlijsten daar de markt op. We geven ook wel cursussen, ook trainingen enzovoort. En dat stoppen we eigenlijk toch in ook het ontwikkelen van nieuwe materialen en methodes. Dus het is natuurlijk mooi als je aan het eind van het jaar positief uitkomt. En als we wat meer hebben, kunnen we weer wat meer extra doen. Maar we hebben geen bonussen of iets dergelijks.
Goed, we hebben natuurlijk al even gehad over prijzen, kosten van dure geneesmiddelen. Het zal de luisteraar niet verbazen dat een groot gedeelte van deze podcast daarover gaat. Gezien jouw achtergrond en je ervaring en kennis op dat terrein. Dus ja, ik stel die vraag vaak aan gasten hier over, als het over deze discussie gaat. Wat is een redelijke prijs voor een nieuw geneesmiddel? Kun je dat in een paar zinnen omschrijven?
Ja, ik denk een redelijke prijs, hè, dat noemen we ook wel zo'n fair prijs. Dus, daar zijn we dus nu ook mee bezig om dat wat scherper te krijgen. Je wil aan de ene kant iets terugzien in je prijs van alle effort die je erin hebt gestoken. Dus je ontwikkelkosten, maar ook je productiekosten en hoe je dat verder kan ook verkopen. En alle studies enzovoort wil je natuurlijk allemaal terugzien in je prijs. En je wil terugzien in iets van waarde. En waarde is vaak toch voor een fabrikant weer anders. Want dan is natuurlijk ook waarde hoeveel is waarde ook voor je investor enzovoort. Dus die hebben wat andere definities daar ook in. Maar en waarde voor de patiënt. En dat zijn eigenlijk dingen, de belangrijkste dingen die je terug zou willen zien in een fair price.
Ja. We hebben het vaak over value-based pricing. Hè? Is dat een concept wat je aanspreekt?
Ja, ik zie eigenlijk, want we maken onderscheid tussen kostbasis, op kosten gebaseerde of op waarde gebaseerde. En zelf denk ik dat de combinatie eigenlijk het optimum zou moeten worden. En daarvoor zijn we natuurlijk ook in discussie ook met OVM en met de betalers, de payers zoals ze dat dan noemen. Ja. En ook met de fabrikanten, van hoe kunnen we tot een zo optimale prijs komen die voor allebei zeg maar acceptabel zijn. Ja. Maar de prijzen die wij berekenen zijn wel een stuk lager, zeg maar, natuurlijk, dan de lijstprijs die je ziet.
De prijs die jij berekent. Want je hebt in de tijd, een aantal jaren geleden, een publicatie gedaan waarin je een voorstel deed. Hè, van hoe kun je nou op een eerlijke manier een prijs berekenen, een algoritme voor ontwikkelen. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor variabelen zitten in die formule?
Ja, in die formule zitten natuurlijk de research en development, de ontwikkelkosten zitten daarin. En die moet je natuurlijk kijken van hoe lang heb je erover gedaan. Hè? Dus wat belangrijk ook is, hoe lang is zo'n patentperiode? Dat is ongeveer 20 jaar. Ja, als je natuurlijk 8 tot 10 jaar bezig bent met onderzoek, die hebben die jaren niet om het middel weer terug te verdienen, dat geld. Dus dat moet je dus de jaren daarna moet je dat gaan op een of andere manier gaan verrekenen. Het is natuurlijk belangrijk hoe duur het kost om het te produceren. De productiekosten zijn van belang. Maar ook je stuk marketing, overhead van de fabrikant enzovoort. Maar wat een hele belangrijke bepaler daar ook is, het aantal patiënten. Als je natuurlijk voor heel zeldzame indicaties 10 patiënten, zoals nu ook voor de nieuwe cel- en gentherapie soms het geval ook is, dan is het natuurlijk heel anders dan dat je het over de grote indicaties voor prostaatkanker of longkanker met duizenden patiënten, als doelgroep kan rekenen. En dan moet je ook wereldwijd eigenlijk kijken. Of in ieder geval naar de landen die het als eerste, misschien meer de westerse landen of de hogere inkomenslanden, dat je daar een soort correctie ook voor doet. En verder is het natuurlijk belangrijk dat er zeker ook winst gemaakt moet worden. Want dat kan je ook weer natuurlijk, zoals een fabrikant ook weer in nieuw onderzoek stoppen. En ook richting je investeerders denk ik dat je dat ook moet verantwoorden. Dat je in ieder geval toch wel een goede winstmarge erop mag hebben. De winstmarge die je alleen nu ziet, zijn wel veel hoger dan toch in heel veel andere sectoren. Dus ik denk dat we over de hoogte daarvan ook nog wel kunnen hebben.
Ja, want dan heb je het over een redelijke prijs. Maar dan heb je ook nog een discussie over een redelijke winst.
Wat is een redelijke winst? En dan heb je natuurlijk ook nog de mate van innovatie. Hè? Heb je echt iets nieuws? Of heb je wel dingen aangepast? Of heb je iets overgenomen van een andere? Dus er zijn heel veel andere elementen die ook wel een rol zouden kunnen spelen daarin. Ja.
Dat is ingewikkeld, om dat allemaal in een formule te stoppen. En, en iemand moet dat beoordelen dan, denk ik. Ja, wie beoordeelt de mate van innovatie? En wat voor objectieve criteria heb je daarin? En überhaupt al, hoeveel bepaal je de research en development kosten? En wat neem je daar want in je formule zitten wel de failures. Hè? Dus alle mislukte projecten, 90% mislukt, zeggen we altijd. Zit dat in die formule?
De failures heb ik wel meegenomen ook. En er was economen hebben daar ook wel discussie over of je dat wel of niet zou moeten doen. Maar ik denk, een fabrikant gaat niet een studie doen met hoop dat het misgaat of zo, zeg maar. Dus de intentie is toch altijd om iets nieuws te ontwikkelen dat ook goed voor de patiënten is. En dat geeft dus risico. Dus ik ben wel geneigd dan om dat risico toch wel ook mee te nemen, zeg maar, als een soort vergoeding. En dan is het misschien de vraag of je alles mee moet nemen of daar een soort correctie nog op moet doen.
En de kosten van kapitaal, het kosten van geld lenen enzovoort, dat neem je dat mee?
Dat zit op zich erin en daar wordt wel naar gekeken hoe je dat eventueel kan verdisconteren. Ik ben nu projectleider van een groot Europees project Asserteen. Daar doen we dus dit soort dingen nu verder ontwikkelen ook. En we hebben dus ook gesprek met investeerders hoe we dat zouden kunnen doen. Ja. En het leuke is natuurlijk dat de industrie, die winst is belangrijk, ook voor investeerders. Maar snelle toegang, hè, als je een jaar vertraging in toegang hebt, heb je ook een jaar geen patiënten behandeld. Heb je ook een jaar geen omzet. Dus je kan wel hele hoge prijzen vragen, maar het verstellen van toegang is ook in het voordeel van de industrie. En die discussie probeer ik dus ook aan te zwengelen. Ja. En dat geldt dus ook voor patiënten in Oost-Europa enzovoort. Want wat is een fair prijs? Wij kunnen in West-Europa veel meer veroorloven dan in Oost-Europa of lagere inkomenslanden. Dus ook daar zou, zeg maar, een fair prijs wel rekening mee moeten houden.
Zeg maar, dat geldt natuurlijk voor heel veel artikelen en producten. Je betaalt er minder voor in Bulgarije, bij wijze van spreken, dan in Nederland.
Ja, ja.
Goed, dan heb je ook weer een vrije markt binnen de Europese Unie. En dan kan wel van het een op het andere moment die geneesmiddelen die heel goedkoop of heel goedkoop minder duur zijn in Bulgarije of Roemenië, kunnen dan opeens op de Nederlandse markt verschijnen. Dat is toch wel een probleem, denk ik.
Ja, dat is denk ik niet de bedoeling. Want een lagere prijs, je wil gewoon de patiënten toegang krijgen tot
alles. Precies, ja.
Dus als we nou gewoon zorgen dat de patiënten in Nederland toegang krijgen en ook in Bulgarije of van andere Europese landen, dat is, ja, en ik weet dat er een vrije markt is. En we zijn er nog niet helemaal uit hoe. Er zal iets moeten gaan veranderen, denk ik, ook in wetgeving. Ik heb geen idee of je een uitzondering kan maken voor medische interventies of iets dergelijks. Maar dat zou wel mooi zijn. Ja. Want het zou natuurlijk van de zotte zijn dat een apotheker in Polen of Bulgarije winst maakt op en de patiënten daar niet krijgen. En dat we in Nederland daardoor op voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
Ja, precies. Dus, maar misschien om een kleine exercitie te doen om te kijken hoe die discussies over prijzen, wat mij betreft hoe complex dat is. Stel, je hebt twee middelen, laten we zeggen middelen ter behandeling van kanker. Die hebben allebei evenveel gekost. Twee verschillende fabrikanten hebben evenveel gekost in de onderzoek en ontwikkeling. Maar de ene die geeft een extra jaar of één jaar extra overleving en het andere middel geeft 2 jaar overleving. Vind je dan dat dat middel dat 2 jaar, dus een extra klinische waarde heeft, een hogere prijs mag vragen? Wat mag de fabrikant er een hogere prijs voor vragen bij marktintroductie?
Is het voor dezelfde indicatie?
Ja, dan even dat voor het gemak even dat aangaan.
Ja, dan klinkt het dat je dat in ieder geval voor 2 jaar zou moeten vergoeden en die 1 jaar eigenlijk niet.
Ja. Maar je kunt ook argumenteren, het is goed dat je twee verschillende, laten we even aannemen, dat er twee verschillende werkingsmechanismen zijn. En dat voor het een misschien niet werkt, omdat je dan iets in de achterzak hebt voor een andere patiënt. Niet elke patiënt reageert hetzelfde.
Nee, maar dan zijn het andere groepen patiënten dus eigenlijk.
Maar nee, maar puur het feit dat je een hogere klinische waarde hebt, is dat intrinsiek een reden om bij marktintroductie een hogere prijs te vragen?
Het zou mogen. Hè? Als je als kosteffectiviteit als belangrijkste parameter neemt, zeg maar, als uitkomst neemt. En je leeft een jaar langer, dan is je deelt erdoor. Dus dan zou je dus een hogere waarde mogen vragen. Ja.
Ja.
En dus alleen de vraag mag in dubbele waarde. Maar dat
is in principe ook het principe van value-based pricing.
Juist.
Hogere waarde, hogere prijs.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje van toepassing in dit soort discussies. Goed, maar dus die twee middelen nog even terug. Hetzelfde exercitie. De ene middel heeft nog 10 jaar exclusiviteit en het andere nog 20 jaar. Moet je dan als health technology assessor zeggen van, nou, er moet een verschillende prijs zijn bij de beide middelen. Mag je dat meewegen?
Als je de formule zou toepassen, zeg maar, dan corrigeer je natuurlijk je research development kosten en je resterende tijd, dat neem je mee. Dus hij geeft dus een andere uitkomst als je die formule zou toepassen. En is de vraag van, is dat reëel of niet?
Dan krijg je een hogere prijs bij kortere exclusiviteitsperiode.
Ja, maar er zit natuurlijk een grote mate van onzekerheid voor beide. En dat geldt natuurlijk voor heel veel onderdelen ook van zo'n formule. Je hebt het evergreening. Je farmaceuten die ontzettend goed zijn in het maken van een middel en als injectie. En dan vlak voor het verlopen van de patent hebben we toch heel fijn voor de patiënt een subcutane versie. Ik denk, ja, dat had ook al veel eerder heel fijn voor de patiënt geweest. De andere kant is het risico voor een fabrikant dat je binnen die 5 jaar dat er dan een competitor is. Dus een hoe noem je dat?
Een concurrent.
Een concurrent, ja, sorry.
Ja. In goed Nederlands. Ja.
In goed Nederlands, dat er een concurrent is. Dus dat risico heb je ook. Dus je moet wel heel voorzichtig zijn, ook met het corrigeren eventjes voor 5 of 10 jaar enzovoort. Maar twee kanten op dus.
Twee kanten op.
Ja.
Het ene middel komt van een start-up. Is het enige middel wat zo'n bedrijf heeft. Heeft eigenlijk alleen maar verlies gedraaid. Geld gekregen van investeerders. Maar komt dan nu eindelijk op de markt. En het andere middel komt van een heel groot big pharma bedrijf. Die al heel veel andere middelen op de markt heeft. Prachtige jaarcijfers produceert. Maar goed, de middelen doen ongeveer hetzelfde qua klinische waarde. Moet dat op een of andere manier worden verdisconteerd in de prijs?
Ja, gevoelsmatig wel, zou ik zeggen. Ja. Ik heb dat toch iets voor de kleinere.
De Calimero.
Ik ben dat toch voor de Calimero of de David en de Goliath.
Maar is dat fair? Is dat, waarom zou je als samenleving... Vind je dan dat je als samenleving daarvoor zou moeten betalen? Voor die start-ups dan, in die zin?
Nou, dat doen we natuurlijk ook wel. En de investeerders ook. En soms is het ook, gaat voor heel veel voor kleine start-ups gaat er ook belastinggeld heen. Dus we doen het denk ik al heel veel. En dan is even de vraag, betalen we niet dubbel later met een hoge prijs? Dus,
ja, goed, dat is ook weer een discussie. Inderdaad,
weer een andere discussie.
Dus dat je dat de overheid subsidieert in de heel vroeg fase meestal.
Ja. En dan wordt het overgenomen. Ja. Dus dat
Vind je dat echt een issue? Dat er ook sprake is van dubbel betalen? Dat zie je dat heel vaak terug in de media.
Nou ja, ik denk dat je toch moet kijken als overheid. Dat is natuurlijk ook met allerlei COVID-vaccins ook gebeurd. Dat je als je veel investeert en dan daarna de volle pond moet betalen. En dan denk ik, er gaat toch iets niet goed.
Maar ook in het geval van de COVID-vaccins heeft de overheid haar investeringen tot dubbel en dwars terugverdiend.
En hoe ver bedoel je?
Nou, de winsten die gemaakt zijn, de belasting die op die winsten geheven is. Het feit dat, los van de medische voordelen natuurlijk, maar ik denk dat je financieel al dat geld wel teruggekregen hebt wat erin gestopt is.
Ja, het lastige is denk ik ook van wie heeft het erin gestopt en welk land heeft het erin gestopt. Of je het dan als Nederland terugkrijgt of Duitsland of Pennsylvania of Engeland. Dat maakt ook nog wel eventjes. Ja,
maar als wij netjes gewoon als land gewoon de goede winstbelasting heffen op al die megawinsten, zoals het altijd wordt omschreven, dan heb je toch die investeringen al lang terug die de overheid daar in een vroege researchfase in gedaan
heeft. Ik zou die berekeningen wel eens willen zien. Dan kunnen we eens kijken hoe we daar over denken.
De ene fabrikant heeft een nieuw middel. Laten we even doorgaan op een kankermiddel. Het is een variatie op een bekend molecuul. Een immunotherapie. Er zijn er heel veel bedrijven die er ook weer mee bezig zijn. Maar een andere die heeft een first-in-class. Dat is echt een heel nieuw mechanisme. Heeft hij op de markt gebracht. Uiteindelijk in de klinische effectiviteit maakt dat niet zo veel uit. Even in dit hypothetische voorbeeld. Is het feit dat het een heel nieuw mechanisme is reden om een hogere prijs te vragen?
Ja, first in class is vaak wel iets dat veel beter is, of iets wat beter is dan de MeToo's, dan de voorgaande.
Ja, dat daar zou ik ook nog wel eens een discussie over willen hebben. Dat weet ik niet of dat is. Is dat
nee,
zo?
Maar je verwacht iets vernieuwends. Maar als het vernieuwends niet iets meer oplevert dan de ander, zou ik niet een hogere prijs daarvoor hoeven.
Nee, maar dan kijk je dus toch naar de klinische meerwaarde.
Juist, ja.
Dus niet naar het mechanisme als zodanig, maar levert het ook meer op. Ja. En dan kan een MeToo natuurlijk wel degelijk meer opleveren dan een first-in-class.
Ja.
Dus uiteindelijk is dat geen criterium voor prijsdifferentiatie. Het gaat echt om de klinische meerwaarde.
Ja.
Okay. En het andere wat je natuurlijk steeds meer ziet is, ik heb het eigenlijk al een beetje over gehad, een start-up die dat misschien helemaal zelf heeft ontwikkeld, of een groot bedrijf, wat heel veel gebeurt, die kleinere bedrijven opkoopt, zelf de grote klinische trials financiert. Er zijn ook vaak de enige partijen die dat natuurlijk kunnen betalen. Maar dat zijn ook vaak gigantische bedragen die dan worden betaald om zo'n klein bedrijf over te nemen. En na vanaf is ook de prijzen weer hoger als het komt tot een marktintroductie. Is dat reëel dat die prijzen dan zo vreselijk veel omhoog gaan als je het vergelijkt met een...
Het lastige is dat we dat natuurlijk nu hebben over een vrije markt en een monopolie zit er natuurlijk vaak in. Dus men calculeert al die hoge prijzen in van geneesmiddelen. En daarom hebben ze ook zo'n hoog bod voor een overname natuurlijk van het product.
Dus daar hoge prijs juist,
en daar moeten we dus eigenlijk wel iets aan tegen gaan doen. Want anders kom je, dan blijf je dan alleen maar dat het omhoog gaat, zeg maar.
Maar wat zou je daar tegen kunnen doen?
Nou ja, toch duidelijk. Als je stelt dat we, zeg maar, we hebben de formules om toch een fair price te gaan rekenen. En dat echt wel serieus wordt genomen. Dan zullen ze met die overname daar ook wel rekening mee moeten houden. Dat ze denken van nou, we krijgen geen 6,8 miljard zoals onlangs dan gebeurde ervoor. Terwijl de ontwikkelkosten volgens mij 400-500 miljoen waren.
En denk je dat de formules die je ontwikkeld hebt en nog steeds aan het verfijnen bent. Heb je het gevoel dat wellicht door overheden overgenomen kan gaan worden?
De formules die worden op dit moment... We hebben een aantal doorrekeningen gedaan. Onder andere voor Gensma en Lipmel. Die twee is nieuwe cel-en-gentherapie voor zeldzame aandoeningen. Ja. In opdracht van de overheid. Er komen niet hele lage bedragen opeens uit. Hè, maar de 2, 3 miljoen, zoals men daarvoor vraagt, is wel aan de hoge kant. Maar het is natuurlijk ook een soort minimum iets waar je... Het geeft wel iets aan ook voor onderhandelingen.
Het is een startpunt voor de onderhandelingen.
Het kan dus ook als startpunt voor onderhandelingen inderdaad gebruikt worden.
En dat in de praktijk gebeurt dus al?
En dat gebeurt dus.
In Nederland of ook in andere landen?
We zijn dus met andere landen ook bezig. Nederland werkt natuurlijk ook samen met België en met Oostenrijk en Luxemburg. Dus daar gebeurt alweer meer samenwerking op. Ook door andere landen zijn er al wat samenwerkingen. En in het Europese project zijn we dus ook aan het kijken om te kijken van kunnen dat voor heel Europa ook gaan gebruiken.
Ja. Maar de formule houdt dus ook in dat je kijkt naar de kosten van research en development. Dus daar loop je natuurlijk het risico dat hele inefficiënte beslissingen door een bedrijf uiteindelijk beloond worden door de payers. Omdat het zijn eenmaal de kosten die gemaakt zijn. En dat moeten we compenseren. Terwijl dat misschien hele slechte beslissingen geweest zijn door die bedrijf. Dus het ene bedrijf besteedt zijn hele onderzoek uit aan contract research organisaties. De andere doet dat allemaal intern. Dat zijn enorme verschillen in kosten. Lang niet altijd zijn dat misschien hele goede beslissingen geweest intern van zo'n bedrijf. En zo'n bedrijf kan misschien wel op een gegeven moment zeggen van ja, doet er niet toe, want ik weet toch dat zometeen in de prijsdiscussies die kosten die ik gemaakt heb worden verdisconteerd. Is dat ook niet een... Dus dat stimuleert de bedrijven niet tot echt efficiënte ontwikkeling.
Daar ga je in ieder geval al vanuit, en dat zou dan heel positief zijn, dat ze de data over R&D... beschikbaar stellen. Want dat is nu nog niet het geval. En we rekenen natuurlijk nu vaak op met maximum waardes. Met een maximum inclusief dus failures zit je zo op 2,6, misschien 3 miljard. Terwijl de kosten vaak wat lager zijn. Dus ik denk dat je zo ook wel een maximum aan zou kunnen stellen. En dan is wel de vraag, ja, is dat of niet? Ja, weet je, laten we eerst maar beginnen met de data.
Maar wat bedrijven natuurlijk altijd zeggen is van kijk naar ons, de beursgenoteerde bedrijven, kijk naar onze jaarverslagen, daar staat in wat wij aan R&D uitgeven. Dus als je kijkt naar het, ik zeg altijd een eenvoudige exercitie is om te kijken naar het aantal geneesmiddelen wat goedgekeurd is en je deelt dat door de R&D-kosten uit de jaarverslagen, dan zie je toch heel aardig wat het ongeveer gaat kosten.
Ja, dat hebben ook soms andere sectoren nog, ook of met voedingsindustrie, andere zeg maar. Dus het is niet allemaal even makkelijk.
Ja.
Wat wel, want dat heb ik dus ook voor het ontwikkelen van die prijsformule ook, dat in Nature ook gepubliceerd is. Ze geven meer uit aan marketing dan aan R&D. Dus daar zou ook nog wel eens wat slagen ook ingemaakt kunnen worden, zeg maar. Maar het is niet zo eenduidig eigenlijk als we zouden willen. Ja.
Nee, maar wat ik al zei, het lijkt me heel lastig uit te drukken. Hoe moet ik van een individueel middel precies zeggen hoeveel het gekost middelen... heeft. Want je hebt daar zijn 8 middelen aan vooraf gegaan die noodzakelijk waren om uiteindelijk te komen tot een verfijning van een nieuwe middel. Het is bijna niet te doen.
Nee, maar dat is het voordeel van de start-up, zeg maar. Dat staat gewoon, kan je allemaal terugvinden. Ook bij de FDA en overal heb ik dat terug kunnen vinden, zeg maar. Van de grote bedrijven moet je aannames maken. Ja. Ja. Maar dat kan wel, daar is al wel data over, zeg maar. Ja.
Wat je veel ziet in de discussies en wat NGO's en zo die daarop nadrukken, van we moeten die volledige transparantie hebben, anders kunnen we geen discussie voeren over de prijs. Vind je dat die transparantie echt zo? Vind jij dat ook? Vind je die transparantie zo essentieel om een zinvolle discussie te kunnen hebben over?
Nee, het zou makkelijk zijn, maar dat gebeurt toch niet op korte termijn.
Als het uiteindelijk toch om de klinische meerwaarde gaat, dan doet het er toch niet zo vreselijk veel toe. Nou, er is relatief ondergeschikt aan wat het uiteindelijk oplevert voor een patiënt. Een middel wat een miljard gekost heeft om te ontwikkelen, wat maar 1 maand extra overleving geeft. Dat is toch helemaal niet relevant hoe transparant dan die kosten precies geweest zijn.
Nee, maar daar hoef ik ook niet een fair prijs voor te berekenen.
Nee, want dan ga ik toch niet voorschrijven.
Nee, dus dat hoop ik niet. Nee.
Enfin, moeilijke discussie, dat is duidelijk. Maar het is, in ieder geval doen jullie wel een poging om het om een redelijke prijs te berekenen. Dat vind ik toch wel heel erg goed eigenlijk.
Ja.
Want er zijn niet zoveel andere. Zijn er andere academici die dat ook doen? Of?
Er zijn wel meer mee bezig. Wat wel belangrijk is, dat ik het ook in samenwerking wil doen. Dat doen we dus ook met industrie. En als je natuurlijk sneller toegang kan krijgen voor patiënten in Europa, dat is ook een hele hoge omzet die je zou kunnen bekrijgen. Een jaar eerder toegang voor alle patiënten is natuurlijk ook een jaar patiënten behandelen.
Ja.
En elke vertraging is ook in het nadeel van de industrie. Dus op die manier, zeg maar, wil ik dus eigenlijk een lagere prijs, maar wel eerder tot bij de patiënten
komen. En wordt er in Nederland voldoende gesproken met de industrie? Ik hoor heel veel geklaag vanuit de industriekant op dat terrein.
Ja, ik ben misschien niet de juiste persoon om dat aan te vragen. Ik denk sowieso de industrie in Nederland in een wat minder goed daglicht staat, misschien dan in andere landen. Of onder een vergrootglas ligt, net hoe je dat ook wil zeggen. Ik bedoel, ze zijn heel efficiënt gemiddeld genomen in het ontwikkelen en goed in het opzetten van klinische studies enzovoort. Heel veel studies die vinden plaats in soms 30, 40 landen op kankergebied. Omdat je natuurlijk met de gepersonaliseerde medicijnen heb je dus heel veel centra nodig en heel veel landen. Ja, dat kan je als klein bedrijfje of als academie, is dat eigenlijk niet mogelijk. Dus ze zijn ook heel goed in een aantal dingen. Ze zijn wel commercieel. Ja, en daar zit die wrijving eigenlijk tussen.
Ja.
Ja.
En hoe uitzicht dat?
Door veel aandacht aan gegeven wordt, ook publiek, aan natuurlijk de exponentiële groei in uitgaven aan dure geneesmiddelen, vaak kankergeneesmiddelen. De komende 2 jaar staan er 250 nieuwe middelen, zeg maar, die komen eraan voor vergoeding. Dus wij moeten op een of andere manier daar toch zorgen dat er wat sneller beoordelingen zijn ook daarin. Ja. Dat moet niet 1-2 jaar duren. Want dat is, ja, de patiënten zijn het duur. Ja.
Maar dan wel samen met de bedrijven en de patiënten.
En de patiënten.
Vindt dat voldoende plaats in Nederland? Is er een overleg?
Dat komt wel steeds. Ook heel veel, ook als je voor Zorgonderzoek Nederland onderzoek doet. Dan moeten veel meer patiëntenorganisaties erbij. Maar wat belangrijk is, en dat heb ik ook voor de Europese studie gedaan. Ik ben als eerste naar patiëntenorganisatie gegaan. Ik zeg, ik wil het met jullie doen. En daarna ben ik andere partners gaan zoeken. En normaliter, wat heel vaak gebeurt, is van je hebt alles al klaar. Oh ja, we moeten ook nog een patiënt erbij vragen.
Ja.
Als soort legitimatie. En daar gaat het denk ik ook fout. De patiënt weet ontzettend goed wat goed voor hem of haar is. Ja.
Wat is jouw drive in deze hele discussie? Gezondheid, economie, een hele technische discipline. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ja, eigenlijk is er een soort. Ja, ik kan niet goed tegen onrecht en ongelijkheid. Dus daar wil ik op een of andere manier. Ik vind, als er iets nieuws is en je bent patiënt, dan moet je zo goed mogelijk die behandeling krijgen. En niet afhankelijk zijn van allerlei andere factoren. En het moet niet uitmaken waar je woont. En dat geldt ook in Nederland. Hè? Als je dan ook pas ziet ook wat de uitkomsten van de Nederlandse kankerregistratie over overleving en dan over het voorkomen van kankers. In Rotterdam-Zuid of andere achterstandswijken. dat loopt zo achter. Daar moeten we toch op een of andere manier iets in doen. En dat geldt dus niet alleen voor Nederland, maar ook voor Oost-Europa. En ook voor er zijn nieuwe, voor sikkels zelfs een nieuwe therapie ontwikkeld. Dat kost een paar ton. 80% van de populatie zit in Afrika.
Ja.
Dus we ontwikkelen iets heel duurs voor 20%.
Maar wat kan gezondheidseconomie daaraan doen?
Nou ja, toch zorgen dat we op een of andere manier daar, want dan niet alleen de economie. Het gaat natuurlijk ook om toegang tot ook het verbeteren van gezondheidszorgsystemen enzovoort. Dat is natuurlijk ook onderdeel daarvan. En daar, ja, al maken we maar kleine stapjes, weet je. Dus dat is mijn drive eigenlijk. En ook met Asfertain, het Europese project. Kijk, ik heb niet de illusie dat we over 4 jaar de oplossing hebben. Maar als die toegang verbeterd wordt. En we gaan allerlei tools maken eigenlijk om meer transparantie te geven voor elk land over wat een nieuw middel kost en oplevert en hoe je dat zou kunnen vergoeden. Als dat al toe bijdraagt dat het sneller vergoed kan worden, patiënten eerder toegang hebben, dan is ons doel al in ieder geval bereikt. Een stapje verder weer dichterbij.
Ja, want nu is het willekeur van nationale overheden. Ja. En je probeert dat wat meer te structureren.
Maar ook willekeur van industrie. Want ze gaan natuurlijk als eerste naar de grote landen toe. En dat snap ik. Als je 27 dossiers moet doen. En sommige landen hebben niet eens dossiers nodig. Maar dan snap ik dat je eerst naar je grote markt waar je meeste omzet hebt.
Ja. Ja. Gezondheidseconomie was niet jouw eerste keuze in het leven, toch?
Nee. Ik heb ooit mijn vakkenpakket gekozen op de middelbare school voor de sportacademie.
Sportacademie.
Sport is nog steeds mijn grote hobby. En ik dacht van, ik ga dat niet toch. Ik zou het eigenlijk nog zo willen doen. Alhoewel het tegenwoordig wat minder makkelijk zou gaan. Maar het lesgeven, dingen uitleggen, dat vind ik ontzettend leuk. Maar ik wil wel werken met gemotiveerde mensen. En dat is natuurlijk misschien wel niet altijd het geval als je gaat lesgeven. Zo.
Okay.
Dus en toen heb ik geneeskunde, maar toen was ik uitgeloot. En toen ben ik gezondheidswetenschappen gaan doen. En toen na een jaar, het ging goed. Ik vond het leuk. Ik kon het goed combineren met sport. Dus toen ben ik dat blijven doen.
Nooit spijt van gehad?
Ik heb er nooit spijt van gehad, zeker. Nee. En toen dacht ik van, nou gaan we nog verder studeren of gaan we toch maar een promotietraject doen. Dus toen ben ik dat promotietraject gaan
doen. Ook in Rotterdam?
En ook in Rotterdam, ja.
Ja, je bent echt een Rotterdamse of?
Nee, helemaal niet.
Oh, okay.
Maar wel van Feyenoord.
Wel van Feyenoord, oké. Ja, dat is toch wel heel Rotterdams, ja precies.
Ja.
Hey, maar je vertelde me in het voorgesprek ook dat je zelf de laatste jaren ook patiënt geweest bent. En dat ook wel invloed heeft gehad.
Ik ben
uiteraard
regelmatig patiënt geweest, maar de laatste 3 jaar is het wat intensiever geweest. Ik heb er is een hond tegen mijn knie aangelopen.
Een hond?
Een hond, ja. En toen is die meniscus, had een hele grote scheur. Met een jaar eerst intensief allerlei therapieën werkte niet. Toen hebben ze mijn onderbeen gedraaid, zodat ik wat beter wat rechter, of tenminste dat het minder druk zou geven op die meniscus. En toen groeide de bot niet aan. Dat zag men eigenlijk nooit. Dat was me ook niet verteld voor de operatie. Minder dan 2% heeft dit. Dat zijn meestal mensen nog met suikerziekte. Of rokers. Nou, dat is allebei was dat niet het geval. Dus gewoon ontzettend domme pech. En ik zou zeggen, met 2% zou ik waarschijnlijk het risico ook nog wel genomen durven hebben, zeg maar. Dus dat is. Het is een jaar lang met een soort gebroken been eigenlijk rondgelopen. En vorig jaar een bottransplantatie gekregen. En het gaat nu weer goed.
Maar ook een poos in een rolstoel gezeten, hè?
Nou ja, dat loopt niet makkelijk.
Ja, dan ben je natuurlijk zelf patiënt. En dat kleurt natuurlijk ook je kijk op hoe de zorg ingedeeld is. En hoe efficiënt het is. En hoe het geld wordt daaraan uitgegeven. Kun je daar iets over zeggen? Heeft dat je kijk daarop beïnvloed?
Nou, de kijk als patiënt is sowieso wel, denk ik, dat het wel interessant is. Als je in een rolstoel zit, dat ze altijd praten eerst met de mensen achter de rolstoel. Terwijl ik toch verder op zich nog wel verder mondig genoeg zou moeten zijn ook in de rolstoel. Het geeft soms ook wel weer voordelen, maar gemiddeld genomen is het natuurlijk best lastig. Maar je bent blij dat je dingen kan doen. Wat je ook ziet is gewoon hoe belangrijk ook de informele zorg is. Hè? Dat je steun hebt van familie, van vrienden, maar vooral ook van thuis, zeg maar. Die hebben zich ook heel veel dingen moeten doen, want ik kon nergens heen. Het voordeel van COVID was wel dat thuiswerken wat makkelijker was. Dus ik heb eigenlijk toch wel best wel veel kunnen werken ook daarin. Maar het hokjesdenken, wat jij eigenlijk zegt, dat heeft eigenlijk meer nog met het verleden ook met mijn vader. Zeg maar. Die is 20 jaar patiënt, ook met zware depressies geweest. En daar zie je veel meer nog hokjesdenken. En dat zie je waarschijnlijk ook wel elders, maar dat is eigenlijk nog meer. Met mijzelf als patiënt is dat iets anders zo geweest eigenlijk. Ja,
want het is ook inderdaad als mantelzorger, dan loop je dan aan tegen de beperkingen van het zorgsysteem.
Ja, en ook vooral met zeker ook met mensen in de geestelijke gezondheidszorg, als het misgaat, je kan niet 6 maanden op een wachtlijst gaan staan.
Nee.
Zeker niet als je opgenomen moet worden. En dan heb je allemaal met hokjes van wet langdurige zorg en weet ik de WMO, weet je, dan heb je wel een bed, is er beschikbaar uit het ene potje, maar niet uit het andere. En ja, Daar val je dan weer niet in.
Want daar zou het ons interessant zijn om een health technology assessment op los te laten op de
daar
GGZ.
Ja, zeker. Ja. En dat hoeft niet eens. Dat zou zeker gewoon goed doorgenomen moeten worden. En wat mij betreft niet in eerste instantie voor kosten. Want daar valt natuurlijk ook veel op te winnen. Maar laten we eerst nou zorgen dat het voor patiënten en vooral ook voor familie. Want daar, dat is ook gewoon heel belangrijk dat daar ook aandacht ook voor is.
Ja. En dat is onvoldoende op dit moment.
De samenwerking tussen de partijen, dat is echt, dat is echt dramatisch. En ja, waar ligt het aan? Ik denk dat heel veel mensen ook onder druk staan, zeg maar. Okay, dat hoort ook veel. Dat ook de verpleging en alles, dat een hele hoge werkdruk is. Het lastige is dat je dan ook een soort visio-cirkel ook weer ziet. Hè? Mensen vallen uit, oftewel degene die blijven werken, die krijgen een hogere druk. En dat lees je natuurlijk ook regelmatig in de kranten. Maar gewoon ook de samenwerking tussen een ziekenhuis of psychiatrie en de thuis. Heel veel is natuurlijk naar de gemeente ook allemaal gedelegeerd. Natuurlijk een aantal jaar geleden met budgetten. Die zijn er helemaal niet zeg maar op toegerekend. Dus daar valt veel ook in te winnen, zeg maar. Los van alle dure geneesmiddelen enzovoort.
Ja. Heb je nog hobby's?
Ja, sport is is een hele grote hobby.
Wat voor sport doe je?
Ik heb in het verleden het hele verre verleden redelijk goed getennist. Dus dan moet je denken meer subtop zeg maar, van Nederland. Daarna ben ik gaan hardlopen. Dat was iets makkelijker te combineren ook met werk en gezin. Want dan heb je eigenlijk niemand nodig ook daarin. Dus ik heb bijvoorbeeld 2 keer met de Europa Run meegedaan. Dat is een estafette loop van Parijs naar Rotterdam.
Oké. Okay.
En het mooie van de Europa Run is, ik ben daar ook lid van de Raad van Advies. Samen ook bijvoorbeeld met Sander de Rosson. En het gaat daar om palliatieve zorg. Dus mijn onderzoek doe ik heel veel natuurlijk met mensen proberen zo goed mogelijk te behandelen. Maar soms houdt het opeens op.
Ja.
En dan kom je in een heel ander traject. En daar dat soort onderzoek en projecten, dat financiert de Europa Run. Met de opbrengsten uit de run. Dus ja, daar maak ik me ook hard ook zeker voor.
Ja. Als je terugkijkt, wat heeft in jouw gevoel al die jaren dat je actief bent geweest en waar we nu ook mee bezig zijn met health technology assessment, wat heeft dat nu opgeleverd? Wat heeft dat voor winst voor de samenleving betekend?
Ja, ik ben natuurlijk al begonnen in de jaren 90.
En toen bestond het eigenlijk nauwelijks. Hè,
toen kwam dat, is het natuurlijk opgekomen eigenlijk. Ja. Werd er steeds meer aandacht. En wat je ziet, toen waren het met name met autologe beenmergen en stamceltransplantaties en allogeen ook van donoren. Dat waren toen de dure behandelingen. Vanaf 2000 zie je echt een exponentiële groei aan nieuwe geneesmiddelen. Veel op kankergebied. En je ziet ook dat die kosten eigenlijk 10-20-voudigen. Dus die druk zeg maar op en de discussie over die kosten, die heb je wel ontzettend zien toenemen. Als ik nu zeg, er zijn er 200 middelen zeg maar of 250 middelen in de horizon scan. Dus die komen eraan voor de komende 2 jaar. Ja, wij moeten dat ergens uit gaan betalen. En een van de manieren om dat te doen, om te kijken van, het zijn de kosten en wat brengt het op? En wat is invloed op de budget zeg maar van de.
Maar uiteindelijk is het een politieke keuze, denk ik, of niet?
Het wel of niet vergoed is een politieke keuze. Ja, zeker. Dus
en HTA helpt daarbij?
Nou ja, wij geven informatie hierover. Dus wij geven de uitkomsten van allerlei studies. En dan is het natuurlijk aan de politiek om daaruit te kiezen. Voor zeldzame aandoeningen. De eerste, was denk ik 2014, hadden we de ziekte van Pompe. Met myozyme, dat middel. Daar heel veel discussie over.
Ja.
Ook bij het zorginstituut. Met publiek debat, met patiënten enzovoort. En de publieke opinie was toen nog van, ja, de patiënten moet hebben. En als je ziet wat een patiënt meer kan, dat is natuurlijk heel moeilijk in een kwaliteit gecorrigeerd levensjaar uit te drukken. Want de patiënten kunnen net iets meer, maar nog niet, heel veel dingen nog niet. Maar nu met LibMel, die Enzogensma, een van de middelen werd eerst ook niet zeg maar vergoed. Men snapt het nu wel, van het houdt af en toe ook een keer op.
Ja. De discussie is wel.
is ja, anders geworden.
Is anders geworden en men is meer bewust van er is op een gegeven moment ook een plafond. We kunnen niet door blijven gaan.
Maar de patiënten zijn er nog wel.
De patiënten zijn er nog wel, ja. En daar moeten we het inderdaad allemaal voor doen. En wat je ook al heel terecht natuurlijk zegt. Ja, we kunnen eindeloze discussies hebben over die middelen en de prijs. Maar als die middelen niet bij patiënten komen, dan heeft niemand er wat aan.
Nee.
Goed, we zijn aan het eind gekomen van de podcast. Karin, hartstikke bedankt dat je hier hebt willen komen.
Graag gedaan.
En voor je inzichten. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.